Friese Omroep. De Zevende Hemel. Presentatie Tom Maas.
Goedemiddag. Verderop in het uur de column van Ananda Olande. Een terugblik met Linda Kirby op de saffraanrevolutie in Birma van 3 jaar geleden. En de certificering van de eerste groep vrijwilligers van Hospice de Liefde in Rotterdam. Maar we beginnen met tandarts Joost van Vlijmen, die elke zomer met een team naar Mongolië reist om daar de allerarmste gratis te behandelen. Hij werkte op de vuilnisbelt van Ulaanbaatar, in scholen en ziekenhuizen en bezocht mijnwerkers. In zijn wachtkamer in Nijmegen ligt een fotoboek over zijn activiteiten in Azië en daarin staat het volgende citaat. 32 mensen voegen vandaag 52 tanden en kiezen toe aan de afvalberg. Agnes Sommer vroeg van Vlijmen om een toelichting.
Ik was, dat is inmiddels in 2008 geweest, een paar weken in Ulaanbaatar, hoofdstad van Mongolië. En daar heb ik een aantal projecten bezocht. En een van de projecten was het werk op een vuilnisbelt. En ik heb daar bijna een hele dag gestaan, in een busje gewerkt. Mensen die daar niet alleen werken, maar ook wonen, die bezochten mij dan. Die klommen naar boven toe, naar mijn busje. En een merendeel van de mensen hebben dus een aantal rotte kiezen van getrokken. En die gaan in de afval. Hier ook natuurlijk in Nijmegen. Maar daar was het heel makkelijk. Daar werden ze gewoon bij de rest van de rotzooi gegooid. Oh, over de schouder, op de rest van de vuilnisbelt.
Het ziet er heel imposant uit. Blauwe lucht, in the middle of nowhere, gigantische berg afval. En daarbovenop staat uw busje.
Ja, inderdaad. We zijn met het busje zo naar die vuilnisbelt gereden. En ik ben trouwens dit jaar ook nog weer geweest. Ja, het was heel schokkend om te zien dat, kijk, je ziet wel eens beelden van mensen die werken op een vuilnisbelt, die daar sorteren, glas, karton, ijzer. Dat deed men daar ook, maar er waren ook een heleboel kinderen die dat werk deden. Maar toen wij na ons werk een beetje meer de berg op gingen, de vuilnisbelt, kwamen we op een gebied waar ook een aantal huisjes stonden. En dat heeft mij nog eigenlijk dagenlang bezig gehouden. Zeker omdat later diezelfde dag wij in de hoofdstad weer terugkwamen. Op het grote plein voor het parlementsgebouw een aantal pas afgestudeerde studenten tegenkwamen die daar, ja, allemaal in hun nette kleren met corsages, dames gelakte nageltjes, hoge hakken en een mobieltje, je weet wel hoe dat dan gaat. En dat vond ik zo'n groot contrast tussen de happy few van Ulaanbaatar en de mensen die ik dan verder de hele dag heb gezien om me heen en waar ik dan de kiezen heb getrokken.
Vertel eens hoe dat gekomen is. U gaat om het jaar naar Mongolië of naar Nepal.
Ja, klopt.
Om dit werk te doen. Waarom nou juist die twee landen?
Jaren geleden, door een oproep van een van mijn collega's, ben ik op het spoor van een dental camp gekomen. Hij had, en spreek ik over midden jaren 90, een oproep geplaatst in het Nederlands Tandartsenblad met de vraag, kunnen wij niet iets betekenen voor de mensen daar ter plekke? En de bedoeling was om een, we noemen het maar, een soort blote voeten tandartsenproject te starten. We wilden een opleiding starten in Kathmandu. En het idee was om bijvoorbeeld de assistenten die in een oogkliniek werkzaam zijn en die het hele jaar door patiënten zien, om die dan de trucjes te leren van, god, hoe kun je een kies die erg aangetast is, die rot is, die al een beetje losstaat, hoe zou je die kunnen trekken? Want ze zien de hele dag mensen en of ze nou even naar die ogen kijken, 10 centimeter lager kijken ze naar het tanden en kiezen. Dus dat zou in één moeite door kunnen gaan. Bleek heel moeilijk om A, een locatie te vinden, maar B, ook om van overheidswegen toestemming te krijgen om daar opleiding te starten. En toen zijn we begonnen met de dental camps. En dat ging toen via de NOAS, de Netherlands Oral Health Society. En de NOAS organiseerde en organiseert nog steeds 2 keer per jaar een dental camp, met name in het zuiden van Nepal, tegen de grens met India. En ik wil graag naar de bergen toe. En ik zie me nog voor me hoe ik daar onder een afdakje een tent hadden we neergezet en mensen stonden daar en kijk je over je schouder en ver achter je zie je die besneeuwde bergtoppen. En dat trok zo erg. Daarnaast de boeddhistische leefgemeenschap, want waar ik dan nu werk is in het Mustang-provincie. Dat is bij uitstek een gebied waar veel boeddhisten zijn, gevluchte Tibetanen zitten. En daar had ik een behoefte om daar naartoe te gaan. En ik ben er ook een keer een week geweest. Ik heb toen een retraite gedaan in een klooster. En ik heb daar een week lang een meditatie gedaan. En toen men vroeg, dan zag ik me op een gegeven moment weggaan met een grote rugzak op de rug. Waar ga je nou naartoe? En ik vertelde van, nou, ik ga naar het zuiden toe. Ik ga 4 dagen wandelen, want daar vind ik mijn collega's en we gaan daar een dental camp opzetten. Toen zei ze, waarom niet hier? wij hebben helemaal geen tandarts. En toen dacht ik van, god, dat is ook wel heel mooi. Een plek waar ik heel graag vertoef en waar ik mijn beroep kan uitoefenen. En ik kan die mensen helpen. Nou, zo is het gekomen eigenlijk.
Hoe doet u dat nou eigenlijk? U pakt hier wat in een doos en dan neemt u het vliegtuig. Nou, hoe gaat dat precies?
Inmiddels staat er al het nodige van mij. In Mustang, daar ben ik nu dan een jaar of 5 al werkzaam. Ik heb al heel het instrumentarium daar naartoe versleept. Inmiddels 2 hele grote boksen. Ooit nog in het gebruik geweest bij het Nederlandse leger. Want je moet niet vergeten, elke keer als je die spullen meeneemt, je betaalt je blauw aan de kosten wat betreft de vracht. Dus ik heb zowel in Mongolië, in Ulaanbaatar, als ook in Nepal en ook nog in de hoofdstad Kathmandu. Ik heb op 3 plekken instrumentarium staan.
Dus u heeft 3 kampen en u reist daar tussen heen en weer.
Precies, ja, dat klopt. Ja. Ja.
Dat is allemaal hetzelfde als hier. Mensen krijgen ook gewoon verdoving en een mondkapje en de handschoentjes.
Ja. Ik zie er hetzelfde uit, niet helemaal. Ik heb
Er zit een rood hoofddoekje om uw hoofd, een beetje piraatachtig.
Ja, die draag ik daar. Dat heb ik zowel in Mongolië, heb ik mijn eigen hoofddeksel hier als in Nepal. Ook een beetje uit het oogpunt van hygiëne, want met name daar op die vuilnisbelt en het waait er erg. Het wordt ontzettend vies, je stinkt ook een paar dagen. Maar ik draag daar mijn handschoenen, ik gebruik mijn mondkapje. Wij kunnen ons instrumentarium steriliseren, we geven netjes verdoving. Alleen het soort tandheelkundige hulp wat je kunt geven is toch maar heel beperkt.
Trekken?
Het is trekken, dat is ik denk 3/4 van mijn werk. Daarnaast voor met name kinderen die in het blijvende gebit mogelijk kleine gaatjes heeft, die kun je wel repareren. Dat gaat op een manier die niet zo voor de hand ligt. Hier pak ik een boor en dan zo. Maar daar, meestal heb ik geen stroom. Ik heb inmiddels wel een klein boortje op een accu, maar die heeft niet zo'n grote trekkracht. Dus het merendeel van mijn werk dan om een gaatje te repareren is met een handinstrumentje het uitlepelen. En dan met een bepaald cement dat vullen. Maar het zijn kleine vullingen. Je moet je niet voorstellen dat daar een grote kies die gebroken is mee op kan bouwen. Het zijn niet de composieten die wij hier gebruiken in het Westen. Het is een eenvoudig cement. Het slijt ook wel wat weg, maar het is goed te gebruiken. En dus naast die vullingjes en het levendeel van het chirurgisch werk is natuurlijk het geven van voorlichting.
Ja, maar ik heb u daar ook zien zitten, nou niet echt in een spreekkamer. U zit zo'n beetje krom gebogen achterin een busje.
Ja, dat was toen met name in Mongolië op die vuilnisbelt. Waar je dan toch een beetje beschut wil zitten. En dan moest ik inderdaad een hele ongelukkige houding aannemen. Een aantal van de stoelen uit die, was een soort Russische bestelbus uitgehaald. Dus mensen zaten op hun knieën, op hun hurken voor mij. En ik op een klein stoeltje. En dan moet je toch in een wat rare houding af en toe jezelf wringen om een kies te kunnen verwijderen. En dat heeft me ook nog wat last gegeven. Want ik heb toen, 2 jaar geleden, heb ik daar 2 dagen ook helemaal plat gelegen van de pijn in mijn rug.
Daar heeft u ook een tolk voor, hè?
Mijn gids, mijn tolk, de chauffeur van destijds, die heeft mij ook als een soort chiropractor gekraakt en gemasseerd. Ja, het heeft me toch al 2 dagen gekost dat ik daar in bed moest houden. Met zware pijnstillers en met wat Valium, waardoor je wat ontspant. Want ik lag als een strijkstok gespannen in bed. Maar door die Valium kun je die pijn een beetje meer loslaten.
Wie betaalt dit allemaal?
Wij betalen dat zelf. De deelnemers aan een dental camp, en dit jaar waren we met een grote groep, zijn we met 7 mensen afgereisd. Maar ieder betaalt de reis- en verblijfkosten. Daarnaast zijn onze donateurs, of onze vrienden van de stichting, die betalen ons geld en daarmee kunnen wij ons instrumentarium verder uitbreiden.
Ja, u heeft zelf een stichting, hè?
Ja, de stichting Dampoes. De mensen die onze stichting steunen, die zorgen ervoor dat wij dus bijvoorbeeld de handschoenen mee kunnen nemen. En de verdovingsvoedstoffen mee kunnen nemen. Nieuwe naalden kunnen kopen. De mondkapjes, de pijnstillers. Wat je als een gebruiksmateriaal kunt benoemen. Dat wordt daarvan aangeschaft. Ik heb dus inmiddels op 3 plaatsen mijn instrumentarium. Dat heb ik ook allemaal uit giften van in het begin van mijn patiënten. Want u heeft dat in de wachtkamer gezeten. Daar staat een schoenendoos. Menig patiënt doet daar een paar euro in. En zo heb ik in de loop van de jaren dat geld zo bij elkaar verzameld. En elke keer kon ik wat meer instrumentarium meenemen.
Hoe verplaatst u zich daar eigenlijk?
Toen wij vorig jaar in Nepal waren, was het met het vliegtuigje van Kathmandu naar de provincie de Solukhumbu. En vandaar is het dan lopen naar de dorpen. En dat was toen een hele dag te voet. Gelukkig met wat dragers erbij die onze spulletjes sjouwden. Nu schijnt ook daar in dat gebied een weg aangelegd te zijn. Nou, die weg is er nu ook in Mustang. Dus als wij vliegen naar Johnson, was het voorheen een dag lopen naar de plek van bestemming. Ik doe het nog hoor, want ik vind het heerlijk om in die bergen te wandelen. Maar met een Land Rovertje kun je inderdaad daar ook komen.
Dat was tandarts Joost van Vlijmen in een bijdrage van Agnes Sommer. Meer over Stichting Dampus vindt u op onze website. En dan nu de maandelijkse column van Ananda Olande.
Van brood alleen kan men niet leven. De industriële revolutie heeft geprobeerd de mensheid te helpen aan materiële welvaart. Waarden werden opgeofferd aan het winstprincipe om een zo groot mogelijke productie te bewerkstelligen met een zo klein mogelijke input. De Franse revolutie heeft geprobeerd gelijkheid voor de mensen en vrijheid en broederschap onder de mensen te krijgen. De communistische revolutie in Rusland en China hebben geprobeerd gelijkheid onder iedereen te forceren, maar uiteindelijk bleken sommigen meer gelijk te zijn dan anderen. Alle revoluties hebben tot nu toe gefaald, omdat er geen fundamentele menselijke, psychologische revolutie of omwenteling in de mens zelf, het individu, heeft plaatsgevonden. Men kan doen aan de structuur, de uiterlijke omstandigheden, de maatschappelijke voorwaarden wat men wil, maar als de mens niet zelf verandert, dan kan men geen werkelijke verandering in de maatschappij verwachten. Zolang mensen worden gedreven door haat, hebzucht en verblinding, zolang zal er conflict en leed zijn. Er is genoeg voor iedereens behoefte, maar niet voor iedereens begeerte. Dat zei Mahatma Gandhi al. En de Boeddha heeft gezegd dat ongebreidelde hebzucht en ongebreideld verlangen naar meer een van de grootste oorzaken is van ons menselijk ongeluk en conflict. Dus ja, de hebzucht naar macht en geld en invloed, land, olie, rijkdom, bezit, etc., maakt een mens niet gelukkig. De vervulling van de begeerte geeft ons een tijdelijk gevoel van vervulling, maar duurt ook niet al te lang. Is that all there is? Zeggen we dan. Santuti paramang dhanang, zei de Boeddha. Tevredenheid is de hoogste schat, je grootste bezit. Als we nooit tevreden zijn met wat we hebben, dan blijft er altijd een onvervuld gevoel in ons en worden we nooit echt gelukkig. Eerst moeten natuurlijk de behoeften aan voedsel, kleding, medicijnen, behuizing, onderwijs, seks en dergelijke worden vervuld. Maar na een zeker punt van voldoening gaat de wet van de negatieve meeropbrengst in werking en worden we misselijk van het teveel. De vierde koning van Bhutan heeft het concept van nationaal bruto geluk geïntroduceerd, gebaseerd op het boeddhistische principe dat echt geluk niet alleen uit materiële ontwikkeling kan bestaan, en als een bepaald ontwikkelingsproject niet voldoet aan het criterium om de bevolking per saldo gelukkiger te maken, dan is dat geen echte ontwikkeling. We moeten zoeken naar de werkelijke oorzaken van geluk en ongeluk in onszelf en niet de buitenwereld altijd de schuld geven. Wellicht kunnen we een fietstochtje langs de Gein of de Vecht of de IJssel maken in plaats van naar Orlando of Disneyland te reizen. Of misschien kunnen we onze vrije tijd besteden aan het ontwikkelen van onze geest door meditatie en introspectie. In plaats van een dure vakantie naar de Côte d'Azur kunnen we wellicht een weekje bij Thich Nhat Hanh in Plum Village of naar een 10-daagse Vipassana-cursus gaan. Er zijn alternatieven die ons leven aangenamer kunnen maken en die kunnen leiden tot innerlijke vrede en voldoening, met meer wijsheid die meer vervulling geeft dan ons dagelijks brood.
Ananda Olande was dat en volgende week de column van Jyotika Hermsen. Deze maand is het precies 3 jaar geleden dat in Birma de Safranenrevolutie plaatsvond. Ruim 20.000 Birmezen, waarvan meer dan de helft monnik, ging de straat op om te demonstreren tegen het beleid van de militaire junta. Sindsdien zijn duizenden monniken gearresteerd, waarvan er nog zeker 1500 vastzitten. De junta heeft inmiddels verkiezingen aangekondigd, maar de kans op een democratisch gevormde regering is bijzonder klein. De Australische Linda Kirby leeft al 20 jaar in Birma en kwam in eerste instantie naar het land om er een scriptie over politiek en boeddhisme te schrijven. Inmiddels werkt ze als beleidsmedewerker voor verschillende NGO's. Marloes Lazal sprak Kirby in Amsterdam, waar ze een bezoek bracht aan haar vriendin, de schrijfster Minka Nijhuis.
I am Linda Kirby and I am working on civil society strengthening in Yangon in Burma.
We are here in the house of Minka Nijhuis and you just told her you two met each other in the midst of the jungle in Burma. When was that?
The headquarters of the opposition was in the jungle then and it was a place called Manipur. And so we met at a boat stop on the Thai-Burma border, going to the headquarters. So we ended up sharing a boat together. I was doing my master's degree at the time, and the master's degree was on political Buddhist movements or political Sangha movements in Burma. So I was looking at it from the 11th century up to the present day. I finished the paper I was working on political Buddhist movements in Burma before the big Sangha movement of 2007, when a lot of monks demonstrated. So then I went back and finished the final chapter. The uprisings we saw in 2007 actually have a long tradition in Burma of political monks movements. And there was a relationship before where the chief monk, if you like, in the country was often chosen by kings in the past. So the king and the head monk had a very strong relationship. Often the king symbolized power, or in Burmese it's called ana. And it's a type of power that is more the power of force, if you like. And it could be the power of the military. So there was a strong relationship between chief monk and king throughout Burmese history. And for example, if the king became too bloody-minded, the head monk would often caution him not to do a lot of executions. The head monk would often stand in front of those condemned to execution and put his monk's robes over the condemned man. So the chief monk was very much a person that fought for the rights of people. In some cases he wasn't. In some cases the chief monk could be just as bloody-minded as the king. It depended. But there were times over about a 500-year history where the chief monk was very much a campaigner for the rights of people and tried to caution the king against stepping over the mark in terms of taking care of those rights. I think in the time of the kings, the monks often protected the people. But also, I think more importantly, in the time of the British colonization of Burma, the monks and the Buddhist religion was seen as something that was very indigenous and something that was very Burmese. In fact, they had an expression that to be Burman is to be Buddhist. And so during the time of the British is where political monks' movements really came to the fore, and monks and students became the vanguard, if you like, of the opposition against the British. So in the time of the British, for example, in the 1920s, there were boycotts against British goods that monks led. Also, some British soldiers and dignitaries refused to take off their shoes when they entered monasteries. And so the monks in Burma started a big nationalist movement around the wearing of shoes in monasteries. This led to boycotts, which led to what they call in Burma turning over the alms bowl. And so what would happen if Burmese families had people working for the British administration in them. These families were often boycotted by Buddhist monks. And so when those families tried to donate arms or tried to have a funeral ceremony, the monks would refuse to do that funeral ceremony and would refuse to take their food. Now, the important thing is, if you're a Burmese Buddhist, to give food to the monks is one of the steps to lead you to nirvana, or nibbana, as it's called in Burmese Buddhism. And so if you can't donate to the monks, you lose your chance to reach a higher level in the next life, and perhaps even nirvana in a following life. So to block someone's way to reach nirvana is hitting at the very heart of something for Burmese. So when monks refused to accept alms from military families later in history, coming more to what happened in 2007, to not have your chance to feed the monks is a very deep and heavy issue for a lot of these people. For a monk, you can meditate. There are various things you can do to enhance your chances of reaching nirvana. But for lay people, it's one of the everyday acts that you can do to increase your chances. So it's not a totally selfish thing. It's more a thing that if you can reach nirvana in your next life, you can therefore do better for people on earth.
Now, I think you even see young monks who are willing to pick up arms. Is there any text in Burmese Buddhism that justifies taking up arms for a good cause?
There is one old text that does refer to having to take one life in order to save the other lives. However, in Burma, I rarely hear of this being quoted. The important text in Burma is about calling a boycott. There are very few monks in Burma who have taken arms. Some of them have fought back, like throwing small stones back when attacked. But really, the important text would be about calling a boycott. And to call a boycott, it takes, I think there are 8 main conditions on which to call a boycott. And that was the important text for monks who joined the movement in 2007. And that text is quite interesting. It really involves things like swearing at a monk in a number of different ways for an act to be seen as attacking the Sangha, so attacking the brotherhood of monks. And so there are 8 steps like this. And in 2007, an older monk signed off and gave younger monks that particular text. And that's what led monks to take a stronger action, was that they had sign-off from a senior monk that the 8 conditions had been met for a boycott to be launched.
Now there are elections to be planned in 2010. Do you expect more actions from the side of the monks around that elections?
Well, since 2007, the actions of the monks have been very much controlled. Very politically active monasteries, some have been shut down. I think over 1,500 monks have been imprisoned. And so their activities are very heavily watched. So I don't expect something to come from the monks so soon, if you like, after the 2007 movement. Under the new election laws, monks cannot run for parliament, so they're not allowed to run for government. But I do expect that following the monks' movement in 2007, the government and the military are very much trying to show that they care about monks and care about the Sangha, and that they are not a military who go against the Sangha. So I think it's the government trying to show that they are not a bloodthirsty regime and they are not against the Burmese Sangha. So in some ways, some monks are allowed to do more, like in terms of humanitarian aid delivery during Nargis. Yet on the other hand, there are more than 1,500 monks who've been imprisoned since that time. So it's what kind of trust the monk has with government.
Now you're working in a humanitarian aid organization yourself lately. Is it possible for you to accomplish what you want to accomplish nowadays in Burma?
There is a space in Burma since Cyclone Nargis, a political space for local NGOs to operate. So our main work is on strengthening those NGOs and trying to help them set up their structures in a transparent and accountable way. So we can work. We do worry that when elections come and after elections, there may be more restrictions on these organisations. We're not sure. But I think in the case of Burma, that so much, there has been trust built between civil society organisations and government since the cyclone. So we're hoping that we can capitalise on that trust. And as the government sees that a lot of these organisations are not directly political, that they will allow those organisations to continue to operate.
Could you explain a bit what kind of organisations you're supporting right now?
Mm-mm. There's small NGOs in Burma and small CBOs, we call them. So non-government organisations or community-based organisations. For example, with people living with HIV, they may help people who are dying of HIV to die, like sit with them in the hospital and help them to pass more easily. And then it could be another organisation that actually gives out antiretroviral treatment, has doctors working for it, and looks after patients who are coming for treatment for HIV. Another example may be after Cyclone Nargis, we worked with a number of small groups who gave out humanitarian aid. So they would give out mosquito nets, or they would give out food, or help them to rebuild buildings that were safe from cyclones in future. There's a lot of poverty still in Burma, and in the delta that was most affected by the cyclone, there was a lot of poverty before the cyclone hit. There was a slogan put out by the international community after the cyclone, and it was called Build Back Better. So what the international community were trying to do was, as they assisted in rebuilding areas affected by the cyclone, was to get those areas to be of a better standard. For example, if there was a river cutting off a village from its school, to try and help the villagers to build a bridge so that kids could access school more easily and more frequently. I've watched Burma for 20 years and I call myself a Burma watcher. And I've found that various ways like political activism and other ways of reaching the means or the end, which is an improvement in the situation, the political situation in Burma. So for me, I'd like to try other ways. So one of those ways is working with local organisations, because I do think they need to lead in this field. They need to lead their own interventions. They need to lead their own, if you like, civil society. And so this is quite a new way for me. I've been doing it for a few years, but yes, it's quite new. And I think we have to try all different ways. There are many organisations now working on Burma that argue with each other, particularly those who are in exile or foreigners who are outside the country argue with those inside the country. And I think that this is something that wastes time and it's not worthwhile. I think we have to try a number of different ways to support Burmese to reach what they want, which is a transparent and accountable government. And so it's going to take a lot of creative techniques. So I think we have to try many different ways.
You think that you will experience that transparent and democratic government in Burma one day?
When I was younger, I thought I would experience a great change in Burma and a transparent and accountable government, but I'm not sure if that will happen in my lifetime, and I'm about 43 now. But now I realise that it's not just about having democracy and human rights, it's about a process, and democracy is a process, and it's a process people have to go through and learn and try different ways.
There are quite a lot of Buddhists, for instance, who like to go to Burma to do a retreat or a Vipassana course. And there are also a lot of voices who say, oh, you shouldn't go to Burma as a traveler because then you will be donating to the military junta. Could Buddhists who go to Burma to meditate mean something for the Burmese people in one way or another?
I think people should go to study Vipassana in Burma, and I think people should also visit Burma. One thing I think is they should be informed of the situation before they go. What I don't like to see, and this is just personally, is tourists who go there who have no idea of the other side of the situation, meaning that they go and just look at the beautiful temples and the beautiful countryside and people smiling and say, oh, isn't that lovely? I prefer people to know a bit about the political context before they go. But I believe that in a time, if you like, of globalization, the connections between Buddhists from outside the country and Buddhists inside the country can lead to a good connection, can lead to people who visit speaking when they leave the country, and that there's a lot to be learned from both sides. I think Burmese monks and Burmese Buddhists are very excited when they realize that there are people that appreciate their religion or appreciate some practices of their religion, like Vipassana. I think there's a lot that can be shared from both sides, from both those visiting the country and those who are in the country. And so I believe that people should go, but be informed.
U hoorde Linda Kirby. Voor een vertaling van het hele interview kunt u terecht op onze website. Het boeddhistische hospice De Liefde in Rotterdam opent pas volgend jaar zijn deuren, maar inmiddels is er al veel bedrijvigheid. Zo volgde de eerste groep vrijwillige stervensbegeleiders het afgelopen jaar in speciale training. Die opleiding van de eerste ploeg werd onlangs feestelijk afgesloten. Sarah Marijnissen maakte de nu volgende reportage, waarin u onder meer Ernst Kleisterlee hoort, de voorzitter van het bestuur van De Liefde, die het gezelschap toesprak.
We zijn hier te gast bij de uitreiking van de certificaten aan de deelnemers van een speciale training om stervensbegeleider te worden. We wachten tot ze naar beneden komen, waar een prachtige receptie voor hen klaarstaat, waar veel familie en vrienden zijn. En ik sta hier tussen een zee van bloemen. Met ook een van de deelnemers.
Jazeker. Ja.
Hoe voel je je nou?
Ja, rijk. Het is een fantastische ervaring geweest. Vandaag was de afsluiting. Maar alle trainingssessies zijn ontzettend verrijkend geweest.
Dames en heren, welkom. Het lijden van stervenden verzachten. Dat is de missie van Hospice De Liefde. En stervenden, dat zijn geen abstracte personen. Dat zijn mensen zoals u en ik. In het Hospice De Liefde willen wij die missie invullen vanuit de visie dat de laatste levensfase de fase bij uitstek is waarin je zou kunnen leren loslaten. Je kan ook zeggen, dat is de fase bij uitstek waarin je het meest gemotiveerd bent om te leren leven met de stroom van het leven. Zoals mijn leermeester Han de Wit altijd zegt, je kunt leren leven vanuit het besef dat je ieder moment volledig toegerust bent voor dit leven. En als je vanuit dat vertrouwen durft los te laten, dan ga je met veel minder kramp en verzet over die laatste drempel. En dat leren loslaten, dat kunnen we het best ondersteunen als we dat doen vanuit een houding van aandacht, van openheid en van compassie. We hebben de grenzen van onze eigen moed en compassie opgezocht. Waar bereiken we dat punt dat we ons afkeren, dat we het kussen van de stervende opschudden omdat we onszelf een houding moeten geven en helemaal niet omdat dat voor de stervende belangrijk is? Waar bereiken we dat punt dat onze woorden en acties alleen maar een panzer zijn om ons te stutten tegen de angst die we zelf hebben voor de dood? En vanuit een beter zicht op die eigen grenzen zijn we vervolgens gaan oefenen met hoe we onze compassie kunnen vormgeven in praktisch handelen. Ik denk dus nu dat wij de beste groep vrijwilligers hebben. Die hebben blijk gegeven van onverschrokken zachtmoedigheid. Het was een voorrecht om met jullie te mogen werken. Bedankt.
Lise Marie.
Dankjewel.
Lise Marie, wat was jouw motivatie om in te tekenen voor deze cursus?
Mijn belangrijkste motivatie was dat ik iets wilde doen met de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens boeddhistische trainingen in de wereld. Ik wilde vooral dingen gaan toepassen, meer dan zelf verder studeren, wat natuurlijk altijd nuttig is. Maar ik had vooral behoefte aan een hele praktische toepassing op het meest elementaire niveau van wat ik geleerd heb en wat ik heb gekregen van mijn leraren en leraressen.
En hoe kwam je bij stervensbegeleiding terecht?
Stervensbegeleiding had mijn interesse omdat ik aangetrokken word door niet alleen door intense situaties, maar ook door situaties waarin mensen op zichzelf zijn teruggeworpen. Dat had ook kunnen zijn het werken met gedetineerden. Of werken met daklozen of mensen die op een andere manier weinig steun kunnen verwachten in de conventionele zin van het woord. Maar stervende boeiden me misschien het meest omdat ik ze ook om me heen heb gehad in het ziekenhuis. Ik heb heel veel zelf in het ziekenhuis gelegen. Lange periodes waarbij ik ook mensen heb zien heen gaan, zoals dat mooi camoufleerd genoemd wordt. En het viel me op dat er heel weinig begeleiding was. En in mijn wens om mensen te kunnen bijstaan of misschien een beetje te kunnen troosten, heb ik voor dit gekozen. Ik vind het heel spijtig dat in deze wereld, in dit deel van de wereld moet ik zeggen, dat sterven bijna als een afgang wordt beschouwd. Ook voor de medische wereld. Ik denk dat het heel goed is dat deze training ons bewust maakt van het taboe wat er rust op de dood en op de mogelijkheid om met hele simpele vaardigheden mensen bij te kunnen staan.
Ja, de allerlaatste, Jan.
En dan is het buffet geopend, hè?
Janni, wat heeft de training voor jou betekend?
In de gezondheidszorg ben je heel erg gericht op mensen zouden moeten veranderen als er wat aan de hand is. En hier heel erg op het te laten. Bijvoorbeeld komt iemand binnen die heeft problemen met verslaving of met zijn gedrag. In de gezondheidszorg ben je dan gericht om dat stuk ook te veranderen, medicatie voor te geven, het te bestrijden. En hier is het vooral gewoon toelaten. Mensen zijn ziek, mensen gaan dood en ze willen misschien wel wat met je delen. En je kan naar ze luisteren en je kan met ze meeleven. En je bent helemaal niet gericht op veranderen, juist niet. En ik heb weer gemerkt in deze training hoeveel dat oplevert aan eigen blijheid en aan contact onderling.
Werken met iemand die gaat sterven, dat kan ik me helemaal voorstellen dat het heel erg belangrijk is om er gewoon te zijn en te laten en niet op verandering gericht te zijn. Maar ligt dat niet anders bij iemand die verslaafd is of moeilijk gedrag vertoont waarvoor die in behandeling komt?
Nou, het gevaar is bij die laatste groep die je noemt, dat je niet meer gaat kijken naar wie is dan degene die verslaafd is. En de gezondheidszorg is in wezen niet gericht op dat contact, maar gericht op, nou, wat ik zei, het bestrijden of het veranderen. En als je daar dan mee bezig blijft, verlies je gewoon het contact met diegene. Dan ga je zeggen wat die ander moet doen om een ander leven of een beter leven of een schoner leven of weet ik veel, wat je ervan maken wil. En ik zal niet zeggen dat het helemaal slecht is, maar wat daaronder zit, wie die mens is, daar gaat het om. Altijd, altijd primair. En dat wordt nooit bevorderd in de gezondheidszorg. Dat andere stuk moet er wel zijn. Je moet ook iets doen waardoor mensen handvatten krijgen om dingen te doen. Maar eerst de basis. En bij sterfte gaat het natuurlijk een optima forma, komt dat voor. Ik heb vanmiddag de rol van patiënt gespeeld in een groepje van 4. En iemand anders was een hulpverlener en ik moest de rol spelen van iemand die eigenlijk niet kon praten doordat er een buisje zat in het strottenhoofd en dat ook regelmatig schoongemaakt moest worden. Ik kon alleen maar wat aantekenen en mijn buisje was net schoongemaakt, dus de vrijwilligster komt en vraagt van alles aan me. En het enige wat ik ben op dat moment is bang. Ik ben zo bang dat ik stikkend dood ga. En dat vind ik ook wel bijzonder om dat dan zodanig te ervaren dat je het ook bijna voelt wat het betekent. Hè? Om gewoon stiekem dood te gaan. En alles wat die ander dan zegt of vraagt, heeft daarin betekenis. Als de ander dan probeert het makkelijker voor je te maken, hoe aardig ook, daar heb je niks aan. Want ik ben alleen maar bang. Dus uiteindelijk deed de ander alleen maar mijn hand vastpakken. En toen voelde ik ook hoe gesteund ik werd, hoe die ander er voor me was. Maar met woorden en dan zeggen wat je moet doen en kan ik je kussen of kan ik je voeten of wil je een nat washandje. Maar dan merk je ook wel bij elkaar de worsteling hoe moeilijk het is om niet te vervallen in de rol dat je van alles en nog wat wil gaan doen voor die ander.
Hoe komt dat, denk je, dat we die neiging zo sterk hebben?
Het heel ongemakkelijk voelen bij lijden en bij pijn. Maar je moet het wel leren verdragen, al dat ongemak en al de pijn daarin.
Ook bij jezelf.
Precies, het is niet mis, hè. Als je merkt dat iemand zo bang is om stikkend dood te gaan, ja, doe dan maar eens niks. Alleen maar luisteren, alleen maar aanwezig zijn. En echt met hart en ziel aanwezig zijn. Dus ook je hand misschien te gebruiken als die ander dat wil. En niet meer dan dat. Zo kaal is het ook. Ik kom echt aan een soort basis bij mezelf die veel groter is als dat ik ooit bedacht had van binnen.
Wat bedoel je met basis?
Zo'n soort bron, een innerlijke rijkdom, waar ik af en toe zo even contact mee maak, dat die groter is als dat ik mezelf ooit gepermitteerd heb om naar te kijken. Dat is natuurlijk eentje. Maar ook heb toegestaan. En dat vind ik wel heel bijzonder. Dan denk ik, oh ja, vind ik ook zo'n heerlijk idee dat dat kan. Dat dat er is. Dat je nog zoveel verder kan. En gaat.
Mijn naam is Welmoet Reitsma en ik ben de trainer van Hospice de Liefde.
Nou is natuurlijk de bedoeling, nu ze de training gedaan hebben, dat ze in de praktijk ook gaan werken. Maar er is nog geen hospice. Hoe gaat dat dan?
Er is nog niet een eigen hospice, maar er zijn heel veel andere hospices. Onder andere in Rotterdam, daar hebben we contacten mee. We hebben contact met vrijwillige thuiszorg om thuissterversbegeleiding te geven. Eventueel hebben we ook contact met een verpleeghuis, dat mensen op een palliatieve afdeling van een verpleeghuis aan de slag kunnen. En dan wordt het een soort stage, tot het hospice er is.
Je spreekt over het gedachtegoed van Hospice de Liefde. Hoe zou jij dat samenvatten? Waar gaat het over?
Het gaat erover dat je werkt vanuit geraaktheid. Dat je je toewendt op basis van je eigen geraaktheid. Dat die er mag zijn en dat dat maakt dat er een contact ontstaat wat kwaliteit heeft. Niet een kunstje, niet een kussentje opschudden als het moeilijk wordt. Nee, erbij blijven en voelen wat je zelf voelt. En vanuit je eigen voelen toch contact maken met de ander.
Kan moeilijk zijn, hè?
Het is heel erg moeilijk. En daarvoor moet je pijn willen voelen, kunnen voelen. Je loopt frustratie eraan op. Je loopt waarschijnlijk tegen patronen op van jezelf die ontwikkeld zijn in het leven. Maar ja, als je niet pijn kunt voelen, dan denk ik dat je eigenlijk Ook blijheid trouwens is ook een heel belangrijk gevoel. Maar als je dat niet kan voelen, denk ik dat je ook niet wezenlijk iets voor anderen kan betekenen.
Stel dat ik in een hospice werk en er is iemand die heel erg bozig is, wat ik me ook zo goed kan voorstellen. Dat roept bij mij irritatie op. Maar die irritatie, het is denk ik niet de bedoeling dat ik die uit. Wat doe ik daar dan mee?
Dit heeft zich voorgedaan in de training. Dat vragen we je wel om te onderzoeken of je vanuit die irritatie weer bij contact kunt komen. En dan contact met jezelf.
Ik probeer je te volgen, die irritatie bij mezelf. Wat dat met mij van doen heeft. Waar zou dat bijvoorbeeld kunnen uitkomen?
Nou, misschien is er een stervende die je toevallig aan je strenge vader doet denken. Of aan je nukkige oom. Die ook bijvoorbeeld een stervende die je drie keer terugstuurt omdat de boter op zijn broodje te dik is of te dun is. Of weet ik veel. Dan kan je het daarbij laten. Dan kan je geïrriteerd zijn. Je zou ook kunnen kijken wie is die meneer dat hij zo geïrriteerd is. En dan kom je er misschien achter dat het een meneer is die in het verleden een hele belangrijke functie heeft gehad, een grote baas geweest is en eigenlijk nog niet kan accepteren dat hij nu afhankelijk in een hospice ligt. Dan denk ik dat je irritatie verdwenen is als je daar weer bij komt.
Nou ben ik geraakt.
Nou, daar gaat het om. En dan zou het heel mooi zijn als je vanuit die geraaktheid kunt kijken of je die meneer kunt bereiken en met hem non-verbaal of verbaal zo ver kunt komen dat hij op weg gaat in loslaten, want daar gaat het om. Loslaten. Dat is een heel proces voor mensen.
Jullie zijn ook veel bezig geweest met het ontmoeten van je eigen angst en daar niet voor weglopen als het gaat om vergankelijkheid en sterven, je eigen dood. Is dat niet moeilijk? Want we zijn natuurlijk nog niet dood geweest om daar verbinding mee te maken.
We zijn nog niet dood geweest, dus daar weten we niet zoveel van. Maar dat is misschien ook wat de angst voor de dood precies is, dat we dat niet weten. En het kunnen accepteren van het niet weten, dat is denk ik helpend in het loslaten van de angst. Ik denk eigenlijk dat het gedachtegoed, waar de training dan een concrete vorm van is, dat het gedachtegoed een uitwaaierend effect gaat krijgen. En hoe, dat weet ik nog niet. Ik denk deels door conferenties te organiseren, door mee te denken met organisaties. Daarnaast speelt dat er vastgesteld is dat professionele zorgverleners, dat die toch wel wat meer kunnen ontwikkelen in het verlenen van spirituele zorg, omdat dat gewoon echt ook bij een professionele zorgverlener hoort. Dus misschien dat de hospicebeweging wel een klein beetje voorop loopt op de professionele palliatieve zorg voor wat betreft dat stuk. Ja, en ik zou het geweldig vinden als er een soort academie de liefde komt, waarin we ons gedachtegoed gaan delen met heel veel mensen. Daar heb ik al een beetje fantasie over.
En dan volgt nu nog een hele korte boeddhistische vertelling door Bert Bos. En het gaat vandaag over sinaasappels.
Sinaasappels. Over Japanse zenmeesters worden vele verhalen verteld, van eerbiedwaardige meesters tot zeer controversiële figuren. Mensen die een eenvoudige, herkenbare levenswandel leiden, tot mensen die de vreemdste dingen en de vreemdste uitspraken zeiden, om hun volgelingen bij de les te houden en misschien zelfs tot verlichting te brengen. Dit verhaal gaat over een zenmeester die ogenschijnlijk onvindbaar was. Er werd namelijk over hem gezegd dat hij ergens aan de haven leefde te midden van de daklozen, de zwervers, en dat hij exact hetzelfde uitzag. Toch wilden een aantal mensen deze meester ontmoeten. Hoe zouden ze hem kunnen herkennen? Uiteindelijk ging een groepje mannen naar de haven en zodra ze een aantal daklozen tegenkwamen, dan zeiden ze: we willen je graag een sinaasappel overhandigen. Nou, dat wilde die dakloze wel. En een van die mannen zei dan, onder één voorwaarde: je mag de sinaasappel van mij alleen aannemen zonder je handen te gebruiken. Daar wist geen enkele zwerver raad mee. Totdat ze uiteindelijk stonden voor de man die ze zochten. Die antwoordde namelijk: reik hem dan ook maar aan zonder je handen te gebruiken.
Bert Bos was dat. En dan nu onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. De komende week gaat weer een groot aantal nieuwe cursussen van start. Op maandag is dat module 1 van de jaarcursus meditatie. En dat gebeurt bij BC Haaglanden aan de Uilenbomen 55 in Den Haag. Nadere informatie vindt u op onze website. Ook op maandag begint de nieuwe zencursus in Pezens Moddergat onder leiding van Tenjo Anshin Schreuder. Die zal duren tot 13 september. Plaats van handeling is het Dharmahuis Leeuwarden aan de Zeewei 61 in Moddergat. In Groningen gaat op woensdag een vijfdelige basiscursus Vipassana-meditatie van start. Het programma begint om 19:30 en het adres is Kamerling Onnestraat 71. Op donderdag begint in Vianen een vijfdelige introductiecursus meditatie. Die wordt geleid door Petra Hubbeling. De avonden beginnen om 20:00 en het adres is Brederodestraat 5. In Rotterdam gaat op vrijdag een basiscursus meditatie van start onder leiding van Lama Jigme Namgyal. Dat gebeurt bij Poensok Tjöling aan de Roderijsselaan 25D en de aanvang is 19:30. Filosofie Oost-West organiseert komende zaterdag weer een cursusdag in Utrecht. Ton Lathouwers en Jan Bor zullen daar spreken over lijden, angst en eenzaamheid als ingang tot bevrijding. En Henny van der Veren over de ontwikkeling van de Japanse religie. Plaats van handeling is zoals gebruikelijk Vergadercentrum Vredenburg 19. Ook op zaterdag begint in Den Haag een studie- en leesgroep rond het boek Aldus sprak de Boeddha. De maandelijkse bijeenkomsten duren van 2 tot 5 en vinden plaats bij Boeddhistisch Centrum Haaglanden aan de Uilenbomen 55. In het Groningse Uithuizen is aanstaande zaterdag een introductiedag Zazenkai. Het programma duurt van 10 tot 6 en u vindt Zen River aan de Oldurpsterweg nummer 1. Het nieuwe onderkomen van spiritueel centrum Stiltij in Zuid-Limburg gaat komend weekend na een grondige verbouwing open. Van 2 tot 5 is iedereen welkom om een kijkje te nemen aan de Herenstraat 75 in Moorveld bij Geulen. En dat is zaterdagmiddag. In Amsterdam houdt centrum Rigpa komende zaterdag open huis. Van 2 tot 19:30 kunnen belangstellenden het centrum bezichtigen en informatie krijgen over het cursusaanbod. Van 3 tot 4 wordt een proefles meditatie gegeven. U vindt Rigpa aan de Van Hofstadestraat 300. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep met bijdrage van Sarah Marijnissen, Agnes Sommer en Marloes Lazal. Presentatie en eindredactie Ton Maas, techniek Rob Gerritsen. Heeft u een van onze uitzendingen gemist of wilt u meer weten over onze programma's? Kijk dan op boeddhistischeomroep.nl. Als u daarna nog /podcast toevoegt, ziet u een pagina waarop precies staat uitgelegd hoe u onze programma's nu ook als podcast kunt downloaden. Telefonisch zijn we bereikbaar op nummer 035-677-1611. Zometeen na het nieuws wordt de Zevende Hemel voortgezet door Oom. Dan gaat het over het onbaatzuchtig helpen van anderen. En morgenavond om 19:30 op deze zender in de Middenweg, Dromen van een witte olifant. Een gesprek met Paul van der Velde over zijn nieuwste boek en de Mystieke Week. Graag tot dan.
Thank you.